Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR-podcast.
Welkom bij BNR Nexus, waar de beste nieuwe inzichten in de wereld van tech samenkomen. Want wat was het toch weer een week en wat was het een jaar? En 2023 is bijna voorbij. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over de belangrijkste onderwerpen van 2023. Volgens ons dan, hè? Namelijk de verschillende kanten en use cases van AI. 2. Het belang van games in de brede techwereld. En de belangrijkste industrie van de 21ste eeuw, chips. Zonder gasten uit ons panel dit keer, maar met 2 vaste co-hosts, Jo van Buurik en Daniel Mol. Hallo mannen.
Hallo Ben.
Dag Ben, okay. Hallo.
Wat was voor jullie het allerbelangrijkste technieuws van het jaar?
Moment.
Ja, nou ja, ik denk...
Gewoon één moment.
Het was vrijdagavond en het was een beetje saai vrijdagavond. En ineens, op Reuters was het volgens mij, of Bloomberg of zo, was ineens het nieuws. Sam Altman ontslagen door OpenAI. Dus ik stuurde dat gelijk naar jullie in onze Signal groep 10 minuten nadat het naar buiten kwam. Ja, en volgens mij dit weekend hebben we niet meer stil.
72 uur niet geslapen.
Ja, echt.
Jij bent niet goed in het kort houden, hè? De trailer van GTA 6.
Ja, was het? Oh, ik heb het persmoment van Bart van Google dat ze 10 miljard beurswaarde
100 bedoel. Miljard.
100 miljard.
Dat ze er fout in gingen.
Dat ze er fout in gingen met Bart. En dat was zo grappig. Oké, want we richten ons eerst op jou, luisteraar. Als jij graag naar Nexus luistert, wil een beroep op jou. Joe, jij hebt echt een hele belangrijke mededeling
zal ik
te doen.
Zal ik nog maar een keer vertellen dan?
Ja, vertel
net zoals de vorige keer. Maar ik ga het toch nog een keer zeggen. Want ja, bij BNR maken we podcasts en programma's mede omdat we afhankelijk zijn van adverteerders en sponsoren. Daardoor kunnen we ze maken. Dat geldt ook voor Nexus. En om Nexus te kunnen blijven maken, zoeken we een partij die ons kan en wil ondersteunen. Want ja, anders dan is dit wellicht wel de laatste Nexus. Dan hebben we dat bijna een jaar met heel veel plezier gedaan. Maar we willen het graag blijven doen. We willen het weer gaan doen. Wil jij ons daarbij ondersteunen? Of weet jij een bedrijf of andere instantie die zegt... ik vind het belangrijk dat Nexus gemaakt wordt. Laat dat ons weten, want dan kunnen wij Nexus verder maken. Dus stuur een bericht naar Ben of Daniel of naar mij via een van de social platforms. Of nog liever stuur mij gewoon een mailtje op mijn BNR-adres. En dat is joe.van.buurik@bnr.nl. Mag je best weten als jij daar graag meer over wil weten. Want ja, Ben...
Ja,
wij willen Nexus eigenlijk gewoon weer verder maken.
Ik vind het zo knullig.
Ja.
Het is zo belangrijk dat in het Nederlands taalgebied dit... gewoon discussiëren over tech, de $1 billion questions benoemen. En dat er dan niet een sponsor is, dat slaat helemaal nergens op.
Nou, die moeten het toch kunnen vinden, zou ik zeggen.
Dit is echt te knullig voor woorden. Maar goed, zo is het. We gaan beginnen. We gaan echt beginnen.
Maar eerst, Ben...
Ja, jij had ook nog iets.
Ja, wil ik even...
boos op mij.
2 weken geleden hebben wij hier afgesproken met elkaar. En dan vooral jij.
Ik
ga... Een video gemaakt. Ben van den Burg, ga een maand lang...
Een grote techwatcher op de televisie.
Ik ben echt...
Ga een maand lang actief zijn op Threads. Ja. Het Twitter-alternatief van Meta.
Ja. Mm-hmm. En, ik was van plan.
Het is een tijdje geleden dat jij iets hebt geplaatst.
Ik ga het toch uitleggen. Kijk, je hebt social media... Dat is hartstikke mooi. Daar kunnen mensen uiten wat ze vinden en hun meningen geven. We kennen het.
Mm-hmm.
Ik ben erachter gekomen, en dat is best wel belangrijk. Ik ben behoorlijk introvert. Ik wil lezen en dan kom ik uiteindelijk. Dan uit ik het. Maar ik kan niet de hele dag extravert zijn. Ik kan niet de hele dag uiten. Ik kan me heel af en toe uiten. Dat is als ik met jullie podcast maak, als ik radio maak, als ik iets doe, dan uit ik het. Maar voor de rest van mijn leven ben ik een onwijze... introvert en dan zit ik alleen maar te lezen en wil ik discussiëren in alle rust. En als je heel het alles maar naar buiten gooit, dan wordt het ook bijvoorbeeld fluffy. Ik kan dat niet. Dus ja, ik ben niet geschikt.
Ik herken het wel. Ik dacht namelijk ook, ik ga lekker actief zijn op Threads. En toen op een gegeven moment wist ik niet wat ik moest plaatsen. Nog steeds niet. Toen heb ik even een draft post gemaakt van goh, ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet posten. Wat willen jullie van mij? Moet ik nieuws gaan delen? Moet ik mijn inzichten erbij? Ja. Ik dacht, ja, maar dan kunnen ze ons hier luisteren bij BNR met alles wat we maken. Ja. Dus ik
baal er wel van. Want het is echt wel belangrijk.
Ja, Daniel is alleen maar aan het shitposten. Dus
nee, helemaal niet. Ik heb precies hetzelfde. En ik vind het, je moet op een bepaalde manier heel erg elke dag aanstaan om dat te doen.
Dat
en elke dag geintjes te maken en zo.
Je moet heel erg staan.
Is een fulltime job.
Ja, dat is echt, dat kost veel energie, vind ik. En dat heb ik er ook niet voor.
Maar je moet ook, is het goed voor je persoonlijkheidsontwikkeling als je altijd aan moet staan? Dat kan toch niet? Je moet af en toe toch niet aanstaan.
Wij staan al veel te veel aan.
Wij staan al veel te veel aan als mensen. Ja. Dus al die influences...
Hou op.
Ja, en ik ben nog een beetje zoekende met die For You-tijdlijn. Maar dat is weer een andere discussie.
Nou, moeten we in de volgende Nexus...
AI is onderwerp.
Ja.
Nou ja.
Ja, Ben, jij wilde het heel graag nog een keer over AI hebben... zo aan het eind van het jaar.
Ja.
Maar wat fascineert je nou zo?
Ja, het zijn zoveel elementen die me fascineren. Kijk, we hadden altijd epochs. Hè? Je had het PC-tijdperk. Toen kwam het internet-tijdperk. En een mobiele tijdperk. En dan krijg je nu een nieuwe tijdperk. Is dat AI? Of is AI zoals software? Software is eating the world. Nee, AI is eating the world. En is het nieuwe epoch dat ontstaat, is meer apps? Die wordt weer interessant. Want wat doet Apple in het hele AI gebeuren? Mm-hmm. Dus die vind ik interessant. Alles wat er wordt opgebouwd. We gaan het straks over chips hebben. De rol daarvan. De hele politieke situatie. De marktmacht.
Oké, maar dat zijn heel veel dingen. Wat is dan daarom, bij uitstek hetgene waarvan je denkt van... Of is het die veelvoud? Waardoor je AI
het zoiets... is de complexiteit dat je er niet uitkomt. Het is de complexiteit dat we aan het zoeken zijn. Van hoe ga je daar mee om... Waar liggen die verhoudingen? Dat vind ik... het roept mij heel veel vragen op. Kijk, jij wil het natuurlijk over zoals GTA 6 hebben.
Ja, doen we straks.
Maar kijk, heel vaak heb je met een game... In dit geval heb je... Oké, je speelt een game, heb je gespeeld, klaar. Maar er zit... Ja, jij gaat straks alle dimensies... En ik weet, ik heb het gezien. Ja, heel veel dimensies. AI raakt echt alles in onze samenleving. En ik denk dat ik dat het meest interessante vind.
Waarom raakt het alles in onze samenleving? Als in het maatschappelijke gesprek... waar we het ook in BNR Digitaal over hebben gehad, uitgebreid. Dat ben ik met je eens. Weet je, het houdt ons allemaal bezig. En we hebben het ook meermaals gehad over de belofte van AI. He, wat doet AI nou eigenlijk voor ons en met ons? En hoe zijn we ermee bezig? Maar ik heb het idee dat het daar ook een beetje ophoudt. Als in nu, weet je wel. Omdat het is iets wat ja. Het is er eigenlijk al. Maar we hebben het nooit zo benoemd tot afgelopen jaar. En nu zijn we er opeens vol van. En daar zijn we er heel erg de nadruk op gaan leggen.
Ja, maar neem nou alleen al wat we ook in digitaal vertelden. Weet je hebt allemaal appies op je telefoon. En nu al die AI-appies.
Ja.
En ik zie met low-code en no-code... dat met AI makkelijk weer een appie te maken is. En als ik zie wat nu... gewoon decentraal mensen aan het bouwen zijn. Dan denk ik van, dat is best wel veel. En daarom vind ik, Daniel, wat jij zei van... ja, weet je, jij ziet niet... weet je, ik gebruik het dagelijks. Dan bedoel ik gebruik dagelijks... Ja. Wordt de ChatGPT. Jij veel minder. Dat vind ik ook opvallend.
Je hebt het dan over apps en zo. Dat vind jij dan heel... Ik zie de impact niet zo. Dat is het meer. Het zijn allemaal... Ja, er zijn nu een aantal verschillende taalmodellen. Ja, we zijn de periode van dat we een geinige prompt erin stoppen... en dat er iets grappigs uitkomt, dat zijn we nu al voorbij. Voor mijn gevoel, en jij sprak me goed tegen... dus dat moet je vooral nu ook weer doen. Voor mijn gevoel zijn het toch een beetje de tech-filosofen. Ja, een beetje Jarno Duursma, Marco Derksen die op LinkedIn... en dat is echt in-crowd, op LinkedIn schrijven hoe je een goede prompt schrijft... en dat zijn de enige mensen, heb ik het idee, die nog ChatGPT gebruiken. Maar misschien...
Ja. Nou, dat is niet waar. Want ik hoor ook best vaak... juist als
100 miljoen gebruikers per week.
Ja, juist als ik tussen aanhalingstekens gewone mensen spreek. Weet je, mensen die niet zoals wij elke dag met tech op de radio en in de podcast bezig zijn. Die ook, en niet techjournalist zijn, die ook ChatGPT gebruiken. Want ze vinden het handig, ze doen dit, weet je wel. Of ze doen dat. En dat zijn over het algemeen jongere mensen, maar ook wel ouderen af en toe. Dus het is wel die breed gebruikte toepassing.
Ja, maar zijn het dan? Zit daar echt de winst in? Van begin van het jaar dachten we: oké, we gaan.
Nee, de hype is
copywriting nooit meer zelf te doen en programmeren zelf.
Kijk, dat is natuurlijk allemaal wat minder geworden, ook omdat er pushback is geweest. Weet je? Dus dan wordt het in die zin een beetje een bescheiden positieve, zou ik zeggen, self-fulfilling prophecy. Omdat we zeggen: oh, nu niet echt alles in ChatGPT gaan doen, dat we dat ook gelukkig niet gaan doen. Maar een hoop mensen gebruiken nog wel, omdat ze het gewoon een hele handige.
Ja, 100 miljoen mensen per week. Dus dat is veel.
Ja, oké, maar elke keer als ik het zeg maar probeer te gebruiken en ik snap het wel, denk ik.
Hoeveel nieuwsartikelen lees jij per dag?
Oude dag.
Ja, ik vind die vrij veel, maar ik vind die samenvattingen altijd slecht. Dit is precies mijn punt. Als je, ik heb vrij dichtbij iemand meegemaakt die een scriptie aan het schrijven was. Ja, dat kan je niet door ChatGPT laten doen.
Nee, dat is
overduidelijk. Een journalistiek artikel heb ik vrij veel geprobeerd. Kan je niet door ChatGPT.
Nee.
Dus ik snap de winst niet zo. Ik bedoel.
Ja, maar het zijn meer alledaagse dingen. Als in, en studieopdrachten zijn natuurlijk over het algemeen wat lagere wiskunde dan een groot onderzoek of een journalistieke publicatie van hoge kwaliteit. Ja. Dus ik snap dat het daar niet werkt. Maar mensen die op die manier hun kerstboodschappen uitsorteren of een begrip uitgelegd willen krijgen, daar snap ik hem wel voor.
Maar neem nou je kerstboodschap. Weet je, hebben heel veel mensen vinden dat moeilijk om een mooi verhaal voor je geliefde met kerst te maken. Nou, dat doe je. Maar schrijven vinden ze lastig. Nou, nu krijgen ze door een ChatGPT een eerste opzet. En daarna gaan ze hem zelf maken. En die eerste opzet is voor heel veel mensen al een barrière. En dankzij ChatGPT is die barrière minder.
Overigens vind ik dat wel een hele slechte use case. Want ik vind dat je dat soort dingen juist uit je hart moet schrijven.
Ja, maar als mensen dat niet kunnen, ja, dan doen ze het niet. Ja. Dan krijg je net zoals als Daniel zegt van...
Sorry, ik heb geen kaart geschreven.
Ja, sorry, ik heb geen kaart geschreven.
Voel de pijn. Nee, maar ik bedoel, schrijf dan ook geen kaart. Als jij een persoonlijk iets... of het, weet je, ik ga ook niet de co-pilot een mailtje aan mijn ouders laten opstellen. Snap je?
Nee, ja, maar goed, er zijn natuurlijk dingen die je moet doen. Dus ja, dat soort dingen helpt. Dus ik denk dat dat goed is voor een samenleving. Dat mensen eerder iets schrijven, eerder een beeld genereren. Het wordt grappiger, het wordt origineler, het wordt anders.
Kunnen we iets lager in de stack gaan
in mijn
zitten?
Stack, heel graag.
Wat vind je... Ik zou zo even graag willen horen... hebben we al een duidelijke winnaar in dit gebied? Is er een... Er zijn een aantal bedrijven, ik zou zeggen, ik kan er vijf pilaren kan ik onderscheiden. Dus Microsoft, Meta, Google als grote big tech.
Ik wil het over Apple hebben.
Amazon niet, hè?
Ja, oké, maar niet...
Op de achtergrond?
Ja, natuurlijk. Ja, jij bent net bij AWS geweest.
Nou ja, niet daarom. Ik heb gezien wat ze doen. Maar ik bedoel meer van, het gaat ook om een beetje wat is zichtbaar, wat is minder zichtbaar. Ja. Ik bedoel, we hebben het ook pas een paar weken over Aleph, Alpha en Mistral, omdat ze toevallig in Europa zitten. En
ja, maar natuurlijk nog geen reden.
Nee, niet dus... de orde van grootte, maar ze zijn wel bezig.
Dus... Maar oké, en dan heb je nog die onafhankelijke spelers, dus ook Anthropic en zo. Hebben het ook soms over. En het open source gedeelte. Wie... is er aan het winnen, Ben van den Burg?
Aan het winnen op dit moment is toch OpenAI. Heel duidelijk.
Ondanks
en
alles.
Google, ondanks weet je, en Gemini. En dat moet nog allemaal blijken in het komende jaar. Maar die zijn aan het winnen. Terwijl ik dat iets minder interessant vind. Wat ik veel interessanter vind, die ontwikkelingen nu met open source. Dat er dus kleinere taalmodellen worden gehanteerd voor hele specifieke doeleinden. Die mensen nu gebruiken om te kijken van... hey, kan ik daar iets mee? En dat is ook prettig voor Europa. Want dan ga je Europa gaat dan ook meespelen. Ja. Dus weet je, en het is nog niet echt een trend... maar het is interessant om te volgen. De hele grote modellen hebben we die straks over een jaar... 2, 3 jaar nog nodig. Dus komt, daar hebben we ook in BNR Digitaal over gehad... is er een plafond bereikt? Dan gaan we naar GPT 5, 6, 7. Ja, het zal wel... Is dat nodig voor de toepassingen die we eigenlijk nodig hebben? Ja. En ik vind eigenlijk die hele open source ontwikkeling, dat vind ik eigenlijk het interessantste. En dan over winnen gesproken, dan vind ik Apple interessant. Want Apple, die
doet daar helemaal niks.
Die doet helemaal niks.
Niks zichtbaar zat.
Maar misschien hebben ze dat ook helemaal niet nodig, omdat de appies, waar ik het net over had, de appies worden wel gemaakt. Ja. En die komen gewoon op jouw iOS, in jouw App Store.
Uiteindelijk is Apple natuurlijk toch nog steeds meer een hardwaremaker.
Ja, maar
dus langzaam maar de spullen maken waar AI op draait, hoeven zij niet per se zelf AI te doen.
Ja, maar dan komt gelijk weer de positie van AI. Weet je, een hulpmiddel dat wij. En dan is het een hulpmiddel om apps te maken, maar in je app is het prettig. Dus dan, wie gaat er dan winnen? Ja, dan is het een hulpmiddel voor iedereen. En dan heeft OpenAI nu het beste hulpmiddel. Of Gemini met Google heeft het beste hulpmiddel. Ja. Maar dan is het niet een. Ik had het net over Epoch. Is het niet iets. Iets nieuws waar, zoals, want dan is een app dus nog steeds een nieuwe epoch in plaats van AI. Want
maar
dat is een hulpmiddel.
Het punt is natuurlijk dat is voor mij ook een terugkerend iets. AI bestaat al decennia uit het concept artificial intelligence. Alleen door de manier, vooral door generatieve AI, is het de afgelopen 18 maanden opeens geëxplodeerd in zichtbaarheid en toepassingen. Met als ChatGPT de bekendste en de meest gebruikte. Maar verder was het eigenlijk al heel lang aan de gang, alleen op de achtergrond. En je ziet nu, en daarom haalde ik het voorbeeld van Amazon aan, die eigenlijk enerzijds heel graag willen roepen dat ze ook AI doen, vooral voor bedrijven die hun cloud architectuur gebruiken, maar tegelijkertijd ook weer een beetje downplayen. Ja, nee, het is fantastisch. Maar het bestaat heel lang, je kan het gewoon blijven gebruiken. Het is commodity, dat soort dingen. Ja. Weet je, dus het is eigenlijk helemaal niks nieuws, alleen er zijn opeens spotlights opgezet, waardoor we allemaal zoiets hebben, oh, kijk eens wat het allemaal kan.
Ja.
En dat vind ik er dan interessant aan. En dat Nvidia daar het meeste garen bij heeft gesponnen.
Ja, maar
was de grote winnaar. Ja, weet je
zou ik ook zeggen.
Maar... Nvidia is de grote winnaar in de AI-race tot nu toe.
Ja, tot nu toe wel, ook in beurswaarde.
Want Microsoft heeft ze hebben Copilot uitgerold. Dat is eigenlijk het eerste daadwerkelijk succesvolle...
Nou ja, Microsoft zit natuurlijk ook voor 49% in een bedrijf dat op 100 miljard...
Natuurlijk, dat is allemaal mooi. Maar ik bedoel, over daadwerkelijk iets bereiken met de technologie zelf. Los van alleen maar daar de verwachting dat ze daar heel veel geld mee gaan verdienen.
Ja, een andere is wat ik wel een hele... Want jij zegt, bestaat al heel lang. Dat is wel dat onderscheid. Weet je, is het rekenen, deterministisch, wat Feline Hermans altijd zegt? Mm-hmm. Of is het gegenereerd? En wat natuurlijk nieuw is, dat gegenereerde AI, generative AI.
Statistisch, ja.
Dus dat is dus het wat wel fundamenteel anders is dan dan het rekenen AI. En dan kom je gelijk bij de gevaren. Niet, want mensen denken dat het precies de uitkomst is. Dat het klopt. Weet je, dat de feiten uiteindelijk niet kloppen. Ja. Dus er moet de hele mindset van mensen ook anders. Dat vind ik ook een interessant element eraan. Mensen vertrouwen
nou,
er te veel op.
Maar het lijkt net zo aan de gang. Hè? Ik bedoel, hoe vaak zeggen we niet, je moet niet alles geloven wat op Facebook staat.
Ja.
Dus het is al gaande. Alleen het gaat om dat je dit blijft cultiveren. Dat mensen helaas met een bepaald wantrouwen moeten zien wat ze van onder ogen krijgen. In ieder geval de digitale wereld. En soms ook in de fysieke wereld. Maar bij uitstek als het via een schermpje gaat.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk iets wat alleen maar meer en meer wordt.
Nog één ding wil ik aanstiepen voor jou, Ben. We hebben het vorige week heb ik met jou technoloog opgenomen over smartphones, over het eindejaarsinterview waarin jij vertelt over de opkomst eigenlijk van mobiele internet. En dan gaat het ook heel veel over vormfactor. Ja. Namelijk hoe een telefoon eruit ziet, hoe die voelt, hoe die openklapt, hoe die et cetera. Dat zou je bij AI ook kunnen zeggen. De belangrijkste AI-toepassing, het belangrijkste product is op dit moment een chatbot, een chatvenster.
Gaat iedereen lachen?
Een appje.
Terecht.
Gaat dat veranderen?
Ja, maar dat is natuurlijk... dat is een van de interessantste naar de toekomst toe. Krijgen we een Her-like model voor een factor dat het dus alleen in je oortjes.
Ja.
Nou, dat zie je al met die brilletjes, met de Vision Pro die komt, dat het op geluid is, maar ook wel met je vingertjes. Dus ik denk dat de vormfactor met een chatbot die het nu is, nog steeds een scherm. Weet je, wat een cliché is inmiddels, weet je, dat wij moeten een computer volgen. Wij moeten een computer volgen met intikken. En straks met een AI volgt ons, wat de mens wil.
Als je toestemming hebt gegeven.
Als je toestemming, dan volgen ze ons, het is je assistent. Ja, en dan kan het dus niet anders wat wij prettig vinden. Dat is inderdaad gewoon praten, met elkaar aankijken en zien en dat hij reageert. Dus ik denk dat de vormfactor ideaal gezien voice is, want dat is wat een mens is gewend. En af en toe pak je wel je scherm, want dat is je mobiel. Maar ik twijfel wel heel erg of die voice, of dat zo her-like wordt. En ik weet, ik ben ook helemaal gek van voice ChatGPT. Ik vind hem nog steeds geweldig. Maar toch...
Nee, ik ben het met je eens, Ben. Ik denk ook dat gewoon de vormfactor van een telefoon die blijft voorlopig gehandhaafd, jarenlang.
Ja.
Er gaat ook een slimme AI-assistent met stemherkenning niet overheen.
Nee.
Het is leuk dat het er is en het voegt wat toe, maar het gaat het niet zomaar even overnemen.
Nou, en wat een onwijs interessant aspect ook is, kijk, zo'n telefoon, dat is, je hebt de controle over wat in jouw telefoon zit. Dus je ziet direct, heb je feedback wat er gebeurt. Maar als hij even reageert, kijk, ik kijk nu jou aan en ik zie nu of ik mijn stem moet veranderen. Daarom is dat altijd makkelijker.
Ja.
Dus, en straks met een AI is alleen maar voor, als alleen maar audio is, als mensen nu luisteren, dat is heel anders luisteren dan dat ik jou ook zie. En die combi, dat is menselijk. Dus ik denk dat die vormfactor in het heel erg lastig wordt. En wat hem echt wordt, ik denk een combi van voice en toch kijken, dat kan niet anders.
De humane pin bijvoorbeeld.
Nou ja, dan heb je die, weet je, maar dan heb je een...
Dat gaat niet werken toch?
Niet werken. Dus even voor de mensen.
Nee, maar gewoon meer de nadruk, weet je wel. Wat Google met zijn smartphones doet. Wat Meta met zijn Ray-Ban slimme bril zal willen doen, weet je wel. Dat je ook al ziet. Marcus Brownlee, de bekende tech-influencer, die AI in die slimme bril, waardoor die herkent wat voor plant het is. Oh nee, het is de verkeerde plant. Maar het concept dat je denkt, oké, maar gaat het dan ook echt komen?
Ja, maar dat voelt toch ook weer heel erg Google Glass, jongens.
Maar Google Glass kon niet objecten herkennen.
Nee, dat snap ik wel. Maar
dus dat is dan de nieuwe belofte.
Ja.
Nee, maar waarom ben je zo... Want het is toch prima als je straks een brilletje zoals deze bril, je zet hem op, je kan er doorheen kijken, hij zegt direct wat het is. Ik zeg tegen hem, wil je me iets meer leren over de gezichtsuitdrukking van Daniel? En hij zegt, Ben, nu moet je rustig zijn, Daniel. Want hij zit echt nu, hij analyseert nu je gezicht. Hij zegt, nu wordt hij heel boos.
Dit mag niet meer onder de AI-act. Je mag geen gemoedstoestemming
dat mag niet, herkennen. Ja,
dat gaat hier nooit komen, Ben.
Jammer, hè? Ik zit nu...
Niemand Kim van Spartak heeft.
En we jammer dat... dat mag inderdaad niet. Je mag niet gezichten analyseren.
Nee, geen gezichtsherkenning en geen analyse van emoties.
Jammer, Ben.
Ja. Helaas.
Oké, okay, zullen we naar de volgende onderwerp gaan? En dat, wat had je verzonnen? Games.
Ja, Joe.
Ja, Joe.
Jouw onderwerp van dit jaar.
Nee, je had hele mooie punten, vond ik.
Nou, dankjewel. Zullen we het erover hebben?
Ja.
Waarom blijft dit je zo boeien, Joe, gaming?
Nee, breder.
Nou, is mee
pak
op,
een brede, Joe.
Nee, het begon ooit omdat ik gewoon altijd de held wil spelen. En nog steeds, als 35 jaar. Het is... Kijk, games... De essentie van alles is uiteindelijk spelen. Weet je, als mensen... We groeien allemaal op met spelen. En ook als volwassenen willen...
Maar ook.
Maar dat is ook daar zit spel bij. Gewoon interactie. Gewoon dingen aftasten, dingen proberen. En daar op een of andere manier voor beloond worden. Ik ben het even heel erg abstract aan het maken. En het mooie aan games vind ik dat de afgelopen decennia... dat door constant nieuwe technologische innovaties... dat iedere keer mooier en spannender en vernieuwender wordt. En als je kijkt naar welke... nieuwe technologieën er zijn gekomen en dat games daar vaak als eerst mee aan de haal zijn gegaan om ze brede adoptie te geven. Weet je wel, dat chips in de huiskamers kwamen door spelcomputers. Überhaupt, dat mensen hadden nog niet eens PC's, ze kochten al een Commodore 64. Het internet was al wel een her en der kwam het, maar toen kon je online gamen. En waarop opeens heel mensen, oh, ik wil op internet, want dan kan ik online gamen. 3D, virtual reality, AI in zekere zin ook. Eigenlijk is AI voor mensen als Daniel en ik, ja, wij kennen het als gewoon tegen de computer spelen. Nu hebben we het dan ook over machine learning en zelflerende algoritmes, al dat soort dingen. Al die dingen, cloud gaming trouwens ook, zijn mede door games aangedreven.
Ja.
En het zorgt ervoor dat het naar de mensen komt, terwijl het er nog maar net is, zeg maar. Ja. En er een belang is om het te doen, omdat het een industrie van 200 miljard dollar
is. Ja, ik hang aan je lip, ik vind het een top monoloog.
Maar?
Nee.
Okay, maar.
Dan vraag ik me af, waar, en het is heel groot en heel veel mensen spelen, dat het is zo fundamenteel dus, want dat heb je nu uitgelegd.
Ja.
Waarom zit het dan niet meer in de mainstream van het dagelijks leven? Ik noem expres geen media. Van het dagelijks leven.
Ja.
Dat het altijd nog... Je hebt het dagelijks leven en je gamen. Maar je hebt niet het dagelijks leven en AI en mobiel. Weet je, want dat is gewoon een onderdeel van het dagelijks leven.
En toch ook weer wel. Want als je kijkt hoe gamification de afgelopen 10+ jaar... in elk systeem is gekomen wat we kennen. Vooral social media. Weet je wel, de bubbeltjes, de rode icoontjes, de beloning. Hey, kijk, nog meer dit, doe dat. Je gaat daarheen, weet je wel. Komt allemaal voort uit games. En dat is helaas een beetje de schaduwkant van iets wat in games is ontdekt.
Ja, maar je beantwoordt niet echt mijn vraag.
En wat dan?
Waarom zit het niet in de mainstream van het dagelijks gebruik? En je noemt nu bubbeltjes, maar dat is klein.
Nee, dit zijn elementen uit games. Ja, oké, zwart. Maar je bedoelt games ook... als fenomeen.
Als fenomeen?
Ja.
Je kan ook redeneren, door games hebben we, weet je, de GPU's worden snel, we hebben meer AI en 3D worden. Dus daar, en dat vind je terug in het dagelijks leven als je een auto rijdt of als je winkelt. Zo kun je ook redeneren dat het de basis is.
Ja.
Maar ik vind het een beetje jammer dat games niet, dat wij niet het spelelement, het game-element meer gewoon mee hebben genomen in het dagelijks leven. Omdat wij nu constateren, het is zo fundamenteel.
Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk dat dat dan ook uiteindelijk een beetje generatieverschil is. En een generatie met daarbij zeg maar zo'n staafdiagram van... er zijn nu 60ers, klein beetje hebben gegamed, iets meer 50ers... heel wat 40ers, heel veel 30ers, 20ers, zoals Daniel, heel veel. En van de tieners gamed bijna iedereen volgens menig marktonderzoek, weet je wel. Dus dat heeft gewoon een aantal decennia nodig voordat dat net zo... sterker nog... voordat het nog meer gemeengoed is dan de filmindustrie.
Ja, maar ik vind dan zo jammer dat een tiener dan gaat werken... en dan komt hij op de Zuidas te werken... en heeft hij gewoon weer zo'n klote baan.
Ja, maar dan speelt hij nog steeds games in zijn vrije tijd.
Ja, dat is zo jammer.
Maar het is uiteindelijk een vrije tijdsding.
Ja, uiteindelijk is het een entertainmentindustrie.
Ja, maar dat wil ik... Maar ik probeer dus nu...
Ja, maar films hebben we ook niet in ons dagelijks leven... op het werkvloer all the time.
Ja, maar kijk...
Of muziek. Terwijl games zijn juist overstijgender dan dat. Maar het is niet iets wat een plek... hoeft te verdienen op de werkvloer. Tenzij wel, want gamification, want simulaties, want...
Dat wil ik allemaal.
Speelende wijze leren, weet je wel. Allerlei mechanismes die voortkomen en ontwikkeld worden in games... die wel weer hun weg vinden naar andere dingen.
Nou, ik zou dat extremer willen, maar dat...
Nog extremer?
Nee, nog meer spelende wijze leren. Wat je leert van in levels denken.
Zeker.
Weet je, dat je als je een keer doodgaat, dat maakt niet uit.
Ik oprecht nee, precies dit. Het hele leren omgaan met teleurstellingen. Leer je zo goed in games.
Maar, bedoel ik, die elementen worden dus in het dagelijks leven, vind ik, te weinig meegenomen. Oké, maar als die nieuwe generatie tieners dan uiteindelijk, als dat de boomers zijn, 60 en ze bepalen...
Maar dan zijn games nog meer gemeengoed dan ze nu. Als je kijkt, ik bedoel, Daniel weet dit, maar ik ben al 20 jaar gamesjournalist. Als je ziet wat een wereld van verschil, alleen al in de afgelopen 10 jaar, qua hoe er naar games gekeken wordt en over gesproken wordt. En dan heb ik niet alleen over hoe het in de mainstream media wordt geportretteerd, want daar heb ik met vakgenoten die dat nu nog steeds doen, 10 jaar geleden ook heel erg tegenaan geschopt. Van waarom schrijft de krant niet serieus over games?
Een beetje
dat doen ze nu wel.
In de game-industrie.
Nee, klopt, maar dat doen ze nu wel. En dat is omdat dat proces in volle gang is. En, en omdat we zien welke waarde, zowel voor vermaak als voor je ontwikkeling, games hebben.
Kun je iets specifieker noemen? Je noemde net een paar dingen. Wat het in het dagelijks gebruik games al... Je noemde net de bubbels en de rode vinkjes. Kun je iets meer noemen wat in dagelijks gebruik games al terugkomen? Dat het wel geïntegreerd is? Of vind je dat moeilijk?
Nee, dat is moeilijk. Ik denk dat het. If anything, denk ik dat het meer met de collectieve cultuur te maken heeft. Als je kijkt, bijvoorbeeld Daniel is ook een gamer. En wij kunnen. Soms hebben we gewoon aan één woord al genoeg om elkaar te begrijpen. Omdat dat woord in games een bepaalde waarde heeft.
Oké, dus dan gaan we daar naartoe. Naar de collectieve cultuur.
Het is vooral een sociaal-cultureel. De sociaal-culturele impact van games is misschien nog wel het allergrootste. Dat zag je nog het meest met de GTA 6 trailer. Want er was het gerucht van de aankondiging. Dat er een trailer zou komen. Dat er een teaser van een trailer zou komen. En daar ontploft dan een groot deel van het internet al over. En ook mensen van, ik denk, speel jij games? En dat fascineert mij. Dat het dus iets zo diep bij mensen zit. Een bepaalde herinnering, een bepaald gevoel. Dat ze daarop reageren.
En kun je een top 3 van de culturele veranderingen die de laatste 15 jaar hebben plaatsgevonden door games?
Ik denk communicatie. En vooral op het internet.
Maar, noem even een game die heeft iets in het denken van. Kijk, de film.
World of Warcraft, 100%.
Hoe en hoe heeft
dat niet eens gespeeld? Nee, maar dat weet jij, Daniel.
Hoe heeft onze cultuur veranderd?
World of Warcraft onze cultuur veranderd?
Nou, er is een. Ik denk. Ik bedoel, dit is een standpunt van Joe dat ik nu ga verkopen.
Nou, dat kan jij.
Maar ik ben het wel met. Ik ben het met Joe eens dat het. Door games als World of Warcraft. En World of Warcraft is daar denk ik de voorloper in. Is het denk ik normaal geworden om online met elkaar om te gaan. Ja. Dus mijn moeder en misschien ook de ouders van Joe, die begrepen nooit dat je ook online met elkaar kon zijn.
Een leven kon hebben.
Ja.
Een bestaan.
En
uiten.
Ja, en dat zit, ik bedoel, dat kan je natuurlijk tot in het extreme doortrekken dat het ongezond wordt. Maar er is nu, en dat is ook het hele idee van een metaverse, komt daar natuurlijk ook vandaan. Dat je dat is gewoon eigenlijk geaccepteerd geworden doordat online games zoals World of Warcraft, EverQuest, et cetera, dat die hebben dat eigenlijk dat zaadje geplant en dat is zo gegroeid dat dat nu eigenlijk heel normaal is. Er is niemand meer die dat raar vindt.
Dus mensen die dat niet spelen, die kennen alleen maar dat je met elkaar omgaat in de reële wereld. Ja. Mensen die dat wel spelen, is het gewoon net zo normaal dat je in de echte wereld met mensen omgaat als in de gamewereld.
Ik heb het idee dat ik mijn vrienden vaak zie, mijn vaste vriendengroep vaak zie. En ik zie ze misschien 1 of 2 keer.
Hoe belangrijk is het voor een samenleving dat je naast elkaar ontmoeten in de echte wereld ook in de virtuele wereld elkaar ontmoet?
Nou, ik denk dat dat wel...
Hoe verrijkt het de samenleving?
Dat voegt echt iets toe, omdat je... heel veel. Ik denk dat heel veel mensen samen zijn.
Je maakt dingen met elkaar mee. Je doet dingen die je in het echt leven niet kan of gaat doen. En daar is World of Warcraft een goed voorbeeld van. Daar is ook Roblox een heel goed voorbeeld van. Of Fortnite. Want ook daar ben je. Weet je bent in de basis elkaar overhoop aan het schieten. Maar ook gewoon in een wereld spelletjes aan het spelen. Dingen aan het bouwen. Daar komt Minecraft ook heel erg om de hoek kijken. Als digitaal Lego. Je bent in een alternatieve dimensie. Letterlijk. Virtuele wereld. Dingen aan het beleven, maken, spelen, verhalen aan het delen met elkaar.
Ja, en hoe
doe je in de echte wereld?
Ja, en speelt nog mee dat je altijd in die game theorietjes leest van je kan andere identiteiten aannemen en dat is belangrijk voor je persoonlijkheidsontwikkeling als mens. Dat speelt ook mee.
Ja, dus ik denk niet dat het voor iedereen belangrijk is, maar voor sommige mensen is dat denk ik helpt dat ook heel erg bij je ontwikkeling als persoon.
Juist.
Een ander voorbeeld denk ik heel erg is dat hoe vaak. Ik bedoel, je gaat natuurlijk vaak met je vrienden een biertje drinken of iets doen. Maar hoe vaak werk je echt een avond lang samen met je vrienden? Bijvoorbeeld dat soort samenwerken, wedstrijdjes doen, dat soort dingen. Dat is allemaal heel normaal in games. Terwijl je dat misschien in een real life vriendschap, om het maar zo te noemen, niet per se doet. Dus ik denk dat dat wel, het verrijkt de samenleving wel op een bepaalde manier.
Joe, en merk je dan ook in de theorie die je leest van dat omdat je dan anders goed lid samenwerken, vaker samenwerkt, dat dat op de Zuidas ook dan gebeurt?
Zeker. Omdat, ik bedoel, mijn jongere broer is daar goed voorbeeld van. Die werkt letterlijk op de Zuidas. Die speelde vroeger ook graag games met mij. Nu veel minder, want die heeft er minder tijd en energie voor. Maar die is gewoon competitief ingesteld. En dat is waarschijnlijk mede aangewakkerd door games. En is ook een doorzetter, weet je wel. Ook dat is, en hij was vroeger ook van het fysieke sporten, maar ook wel van het gamen.
Ja.
En daar dat stimuleert echt wel bepaalde ontwikkelingen die je misschien wel of juist niet. Ik was vroeger als kind was ik een beetje bangig, nerveus, weet je, niet avontuurlijk, wilde niet naar buiten. Het idee was dus van mijn ouders, oh, hij speelt games, dus het gaat ook niet helpen. Totdat ik ging zien, hey, wacht, dat bos, dat heb ik ook in The Legend of Zelda verkend. Dat vond ik best wel leuk. En nu ga ik in het echte bos. En nu vind ik het heerlijk om een wandeling te maken. Dus voor mij is die connotatie op die manier gegroeid.
Ja, oké. Ik vind World of Warcraft samen vind ik een top voorbeeld. Heb je nog, want er vroeg drie, maar misschien is dat te veel gevraagd.
Ik gooi World of Warcraft, Roblox en Fortnite en GTA even op één hoop. Bij GTA ja, maar dat ook
samenwerken.
Nog
we hebben nu het concept samenwerken in de cultuur dat we uit games halen.
Nou, okay, Minecraft,
in
even los van het online samenwerken doen, is gewoon digitaal Lego. Weet je wel, Lego zijn we allemaal mee opgegroeid in de afgelopen eeuw en nog steeds. Maar Minecraft doet dat virtueel. En dan ook echt daar zelf in rondlopen. Weet je wel, dat kasteel dat jij vroeger met die Lego popjes bouwt? Nu loop je daar zelf doorheen, want je hebt het net gebouwd. Ja. Hoe vet is dat?
Ja,
sta daarbij stil.
Maar wat betekent dat voor samenleving als iedereen, heel veel mensen...
Dat kinderen opgroeien met het idee, ik kan nu een wereld met mijn virtuele kolenschoppen laten verrijzen en erin spelen.
Ja, het is een soort
dat droomden
van,
wij vroeger
ja,
van.
Het is een soort eigenlijk de creativiteit die je vroeger uit je Lego-doos moest halen, heb je nu met oneindig veel mogelijkheden.
Dus je hebt meer mogelijkheden.
Eigenlijk
kijk,
is
Lego,
het canvas.
You dream
hebt,
it,
is,
you build it.
Ja,
precies. En met Lego heb je toch die blokjes. Ja, en daar moet je het mee doen.
Klopt. En bij Minecraft is, en dat is bij Roblox en Fortnite in sommige speltypes ook. Maar Minecraft is daar by far het bekendste voorbeeld van. Daar hebben honderden miljoenen mensen inmiddels gespeeld.
Hey, en wat merk je dan in de samenleving van dus Lego, mensen die... Lego de beperkt. Ik word echt beperkt. Dat is ook goed. Want dan moet je met een...
Lego zou steeds heel stimuleren. Maar Minecraft biedt nog meer mogelijkheden.
En, maar wat betekent dat dan? Nog meer mogelijkheden.
Dat je nog veel creatiever kan zijn. En daar uiting aan kan
En je
geven.
Merkt dat dat jongeren creatiever worden.
Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan. Maar ik heb het idee dat dat wel werkt. Ja. En ik kijk heel erg uit op mijn zoon als hij oud genoeg is om Minecraft te spelen. Terwijl ik nog nooit Minecraft serieus gespeeld heb. Want het is net aan mij voorbij gegaan. Maar ik zie wel de waarde.
En nog een derde?
Mario Kart.
Nee, ja, maar je moet niet het game noemen. Je moet de consequenties van de game op de samenleving.
Mario Kart.
Nou, hoe?
Iedereen vindt Mario Kart leuk. Ja. Ja, maar nee, maar als in van dat is een soort. En dat vind ik extra leuk omdat ik vroeger in de autosport heb gewerkt. Maar gewoon sneller zijn dan de anderen in een soort cartoonesk wereldje. Dat vinden mensen. Ik ken niemand die Mario Kart stom vindt. En dat vind ik knap. Want van alles wat ik kan bedenken zijn de mensen die het niet leuk vinden.
Nee, maar
want dit is zo speels.
Ja, het is speels. Zo elementair. Kijk, wat we constant doen. We hebben een appje op je telefoon. Je hebt een gamepje. En constant zijn wij op zoek naar van wat zijn de gevolgen van dit appje en dat gamepje.
Ja.
Dus ik vraag met Mario Kart.
Ja. Ja,
jij zegt nu het is leuk en iedereen vindt het leuk om op te spelen. Wat betekent dat als nu 6 miljard mensen het spelen, hoe verandert... Dat is niet zo, maar stel je voor... dat de samenleving, hoe verandert het dan? Worden we dan competitiever? Worden we rijk, creatiever?
We dagen elkaar uit. We schelden elkaar helemaal verrot en zijn letterlijk 2 seconden later weer de beste vrienden. En dat heb je natuurlijk heel vaak bij sport.
Ah.
Maar Mario Kart doet het op zo'n belachelijk laag. Mijn zoon van 2 kan Mario Kart spelen, omdat er hulpmiddelen in zitten. Die kan het met mijn vader van 80 spelen. En dan nog werkt het. Dat is toch knap?
Dus je leert eerder keihard de competitie aangaan, maar toch, weet je, hard op de man.
Op een hele basale speelse manier.
Andersom.
Ja, nee, maar gewoon dat.
Dus dat leer je.
Ja.
Heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Of vond je dit een topbetoog?
Ja, ik vind dat Mario Kart...
Een stom spel.
Stom. Ik word er ook niet blij van.
Je hebt het ook gespeeld.
Ja, het is wel gewoon leuk. Maar
je ziet dat natuurlijk.
Nee, maar,
het is inderdaad... ik vind het eerder... Ik zou eerder dan zeggen als derde...
Niet het spel. De consequenties van de samenleving.
Nee, ik zou zeggen dat er door games... In de kern door games is er een cultuur op internet ontstaan. Dat is denk ik...
Ja, oké, maar dat bedoelde ik net ook al met sociaal-cultureel. Maar oké, als je hem in waarde wil, sociaal-cultureel, creatief... en ik zou zeggen inzicht. En dan hebben we het over oog-handcoördinatie, over strategisch denken.
Ja, doorzetten. Mooi.
En dat heb je met schietspellen, met strategiespellen... met bepaalde avonturen en puzzelspellen. Gewoon, jij wordt constant geprikkeld om een situatie aan te pakken.
En wat heeft 2023 dan fundamenteel... veranderd, bijgedragen. En dan heb ik, ga je natuurlijk...
Er zijn heel veel goede games verschenen dit jaar.
Heel veel goede games. Maar nee,
ik heb het nog niet eens allemaal kunnen
spelen. Is er nog, weet je, zoals we, weet je, AI heeft heel veel veranderd. Heel veel gedaan dit jaar. Iedereen is ermee bezig. En dat is natuurlijk ook in de game.
Nee. Maar je hebt GTA 6 hebben we benoemd. We hebben het heel vaak gehad, nu nog niet. Maar in andere uitzendingen van Digitaal over de overname van Activision Blizzard door Microsoft.
Doen. Ja.
En het feit dat er, ondanks dat al die mooie games uitkomen, heel veel mensen ontslagen zijn, wat meer een industrieding is. Ja. Maar het en ironisch genoeg is er voor mij voor de projectie van de omzet krimp voorspeld. Een paar miljard minder. Dus dat kunnen voortekenen zijn van een crash. Ook dat is meer een industrieverhaal dan dat we als consument dat vermerken. Maar het fenomeen games, dat het is grappig dat mensen nog steeds zeggen van, oh ja, games, dat verdient meer geld dan film en muziekindustrie bij elkaar. Ja, weet je hoe lang het al is? 15 jaar.
Ja. Oké. Okay.
Nee, maar dan kun je dat wegwuiven. Maar dat is om aan te geven dat het alleen al die sociaal-culturele dingen heeft die we net een kwartier lang hebben beschreven. Maar ook nog de economische aspecten en de innovatieve kant.
Dat vind ik vanzelfsprekend al.
Nou, dat is mooi. Ja. Maar heel veel mensen niet.
Maar goed, dan moet je niet altijd weer, denk je wel...
Nee, ik hoef het ook niet te zeggen tenzij mensen
als mensen afhaken, denk je, ja.
Ja.
Oké, we gaan naar ASML en chips. Ja, wij hadden echt bij een maand geleden ongeveer. Ja. Waar we ASML.
Het was wel leuk.
Zo.
En Daniel,
moeten we daar gewoon eerst even over hebben?
Ja, nee, doe maar. Ja, graag. Ons derde onderwerp nu, hè? Ja. ASML en chips. Ja. Het jaar van de chip war.
Dat is misschien vorig jaar. Maar wij waren bij ASML uitgenodigd als techredactie van BNR.
Op de koffie.
Om daar eens een kijkje te nemen. Ja, en dat was zo'n fantastische dag.
Wat vond je het allergaafst? Joe, moet jij straks ook vertellen.
Ja, goed.
Ik denk, los van de technologie zelf, daar kunnen we het zo ook wel even over hebben, hoe bijzonder dat is. Maar ik denk, een van de dingen die het meest is bijgebleven, is zij hebben een muur met allemaal innovators in het bedrijf hangen. Dat zijn allemaal mensen, zeg maar een stuk of 15.
Fellows.
Ja, 15 mensen of zo, 15 mannen, dat moet ik er dan wel bij zeggen, helaas.
Nee, jammer.
Die hele briljante uitvindingen voor ASML hebben gedaan. Die hangen dan, die krijgen een soort ereplaatsje inderdaad in het bedrijf. Gewoon echt op de gang, dus mooi. Maar wat me zo bijbleef, is dat ze zeiden erbij van ja, en wat we dan hier bij ASML doen, is die mensen krijgen een hoger salaris. Die belonen we meer, want ze zijn belangrijk voor ons. Maar ze krijgen geen managementpositie. Ze hoeven geen mensen te leiden. Ze hoeven niet in de politiek mee van onderhandelen met boardmembers, et cetera.
Dat je mogen blijven doen wat ze goed kunnen en leuk vinden.
Dat vind ik zo briljant. Ja, dat heb ik nog niet eerder gehoord.
Ja. Ik wilde deze dus ook noemen. Ja. Want ik kom juist tegen, dat is een vast in de NBA, is het altijd van, je moet de beste salesman niet de manager maken. Ja. Dus dit is een standaard bedrijfskundige wetmatigheid. Maar heel veel bedrijven, die doen dat niet. En ik vond zo mooi in die Wall of Fame, die Fellow Wall, liet ze dat gewoon zien dat ze dat doen. Ja. Ik vond ook een van de briljante dingen. Wat ik ook briljant vond, dat we in die kamer waren. En we dus die, waarmee, dus dan kon je zeg maar beet pakken, waarmee op die wafer wordt het geprint, weet je, een nieuwe chip. Ja. En nu zijn ze die laser, die is nu zo groot als een vrachtwagen, 15 ton, die past niet in die kaart. De lens, dat vond ik ook hoe groot
we waren dus even, heftig dat was. We waren in het Experience Center en daar konden we bepaalde dingen van de onderdelen van de EUV-machine zien, voelen, uitleg over gekregen.
Ja.
Dat bedoel je.
Wat ik mooi vind, ik had verwacht het meest Amerikaanse techbedrijf te vinden dat we in Nederland hebben. Maar dat blijkt bunk te zijn, hebben Ben en ik al ontdekt, tenminste tijdens de presentatie onlangs. Nee, maar ASML is heel Nederlands. Dus je komt aan, het is gewoon een tweedeks parkeergarage en een gebouw dat ook je middelbare school had kunnen zijn. En een balie en ook helemaal niet...
Ook niet helemaal waar.
Nee, maar het was wel indrukwekkend om er te zijn. Maar het voelde niet, zeg maar... Silicon Valley, clean,
Ik had wel het gevoel alsof we daar Schiphol binnenreden, zeg maar qua grootte.
Een beetje.
Ja, echt wel groot hoor. En...
Ja, nee, maar ik wil het ook niet downplayen. Het is meer, het is veel Nederlandser dan ik me had voorgesteld. En dat vind ik alleen maar mooi.
Ja.
Want dat zorgt ervoor dat het ook echt, weet je, we noemen het vaak het belangrijkste bedrijf van Europa. En dat is gewoon hartstikke Nederlands. Met heel veel internationale knappe mensen die daar werken.
Ik wil er nog één noemen. Dat vond ik ook zo mooi. Dan moest er een meetapparaat worden gemaakt. En dan vraagt de directeur meetapparatuur. Die vraagt dan aan de onderzoekers van, joh, hoe lang duurt dat we hebben? Ja, dat duurt een jaar of 7 voordat we dat nieuwe apparaat hebben. En maar dan moeten we ook 5 Nobelprijs in de natuur kunnen winnen. Dus dat is het niveau.
Geweldig.
Ja, dat ook nog. Ze werken gewoon tegen de grenzen van de natuurkunde aan.
Dat is zo fascinerend. Ja, zo fascinerend. En dan de macht die ze hebben. En, ja. Maar nou, over macht gesproken. Mag ik even wat ik ook fascinerend veel gebruikt. Hun businessmodel. Ze hebben er gewoon, dat vond ik ook zo gaaf.
Ze hebben een apparaat voor een paar honderd miljoen.
Ja, ze verkopen tegen de base price verkopen ze een apparaat. Maar dan gaan ze uitrekenen. Gaan ze uitrekenen wat de waarde is die ze gaan toevoegen bij een chip. Dus de waarde. En dan hebben ze bijvoorbeeld, dit apparaat gaat 700 miljoen extra waarde bij de chipproductie verzorgen. En dan delen ze die 700 miljoen. Maar dat vind ik ook zo mooi. Dus niet, want je kan zeggen, joh, wij pakken die 700 miljoen, want ja, ze hebben alle macht, er is maar één machine maken. Dus, nee, ook dus maatschappelijk verantwoord, ze delen die waarde. Vind ik ook heel erg gaaf. En er zijn dus gewoon econometristen, want het is moeilijk uitrekenen welke waarde ga je toevoegen in een samenleving als je een chipmachine maakt. Er zijn er gewoon allemaal gepromoveerde econometristen die dat moeten uitrekenen. Vind ik ook zo leuk.
Ja. Het is en heel niveau, veel vastzetten.
Jongens.
Ja, en,
Daniel.
Ik vond wat ook heel interessant is, we hebben het natuurlijk ook in uitzendingen van bijvoorbeeld BNR Digitaal gehad over de wet van Moore. Namelijk de hoeveelheid transistors op een chip die verdubbelt iedere 2 jaar ongeveer, rekenkracht ongeveer 2 jaar. Dat hebben we tot nu toe, houden we dat vol. Dat gaat ook nog wel even door, maar dat kan natuurlijk niet in de eeuwigheid doorgaan. Op een gegeven moment houdt het op en dat vind ik ook zo'n interessant verhaal. En eigenlijk... De kern van het verhaal wat we daar bij ASML hoorden, want we hebben daar, mensen jullie moeten begrijpen, we hebben daar echt een halve dag rondgelopen en eigenlijk alleen maar vragen gesteld. Ja.
Het was prachtig.
Rode oortjes. Ja.
Maar ik wil iets aan toevoegen, want ik ben helemaal geen beta of natuurkundige. Ja. Ik vond het vreselijk moeilijk en ingewikkeld middelbare school. Ik verdiep me juist in het praten over tech, want dat doen wij. En dan zit ik daar, hang ik aan de lippen van hun research director Maarten Vonken, die we ook al te gast hadden in Digitaal, die dan dingen blijft vertellen. En ik denk alleen maar, meer. Ik wil dat weten. Normaal interesseert me dit helemaal niet als het gaat om natuurkundige processen en de technologie.
Maar wat ik dan grappig vond qua innovatie, dus die wet van Moore, uiteindelijk gaat het dus stoppen. Want bij ASML zeggen ze nu, ze hebben onlangs de eerste High-NA... EUV-machine richting Intel verscheept. Dus dat is eigenlijk de nieuwe generatie met nog dunner licht, waardoor die chips nog ingewikkelder kunnen gemaakt kunnen worden. Ja. Daarna houdt het dus waarschijnlijk op. En dat is, dat kan jij waarschijnlijk nog goed herinneren. Dat is omdat ze dan hebben uitgerekend, die machines worden zo duur. En de meerwaarde die het levert is minimaal.
In de econometristische
moet niet in de berekening.
Ja, maar dat is natuurlijk... Ja, maar dat heb je dus met modellen, AI-modellen, met dit... We gaan nu, ze moeten weer iets anders verzinnen. Maar je hebt het gevoel dat je met die machines, maar ook met AI-modellen, van we zien het zogenaamde einde. Dus we zien het einde.
Waar de wereld ophoudt.
Nee, maar we komen dus aan de grenzen van de natuurkunde. En dat vind ik leuk, want het is misschien voor de laatste uitzending ook mooi. Is van, we gaan grenzen zien. Ook wat een mens aan kan. Wat het hele jaar aan gekte, aan games, aan
dat geloof ik reality. Ik denk dat de singulariteit bestaat in dat opzicht niet. Weet je wel, we hebben al een paar keer gezegd, maar nu kunnen we niet meer aan. Nu krijgen we per dag te veel informatie te verwerken. Doen we te veel dingen. En elke keer rekt het weer op.
Nee, maar het rekt niet meer op.
Nee, maar dit misschien niet.
Nee.
Niet de grenzen van de natuurkunde.
Maar ook wat de mens aan kan. Als je nu al ziet de consequenties van alles wat wij in tech allemaal propageren.
Maar ik wil het met je eens zijn, maar ik denk dat het in de praktijk anders gaat blijken.
Bijvoorbeeld met die grens aan natuurkunde, daar volg ik je wel. Want Maarten Vonken legt ons ook uit van dat High-NA is een stap in de dunheid van de lichtstraal, zeg maar. Super interessant. Als je nog veel dunner gaat, dus nog nauwkeuriger, dan kom je dus op, dan is het geen extreem ultraviolet meer, maar dan is het röntgen.
Ja.
En dan is het eigenlijk niet meer te vangen. Dat soort dingen, dat zijn echt de harde grenzen van de natuur.
Ja, maar dat vind ik dus gaaf. Dat is dus de harde grenzen. Nu ga ik weer denken. Dat is dus wat wij nu hebben uitgevonden tot nu toe.
Ja, maar we weten natuurlijk niet wat er over 10 jaar uitgevonden is.
Precies, je verwacht natuurlijk, er wordt fundamenteel onderzoek gedaan, dat we met röntgen iets kunnen maken of een hele andere type. We zien hem wordt nu nog niet. En dat duurt dan weer 100 jaar voordat we daar iets nieuws hebben. Maar goed, dat is constant het heen en weer werken.
Ik vind het echt, ook gewoon voor 2024, ik vind het een gigantisch interessante industrie. Gewoon eigenlijk waar alles samenkomt. Dus je hebt aan de ene kant die innovatie eigenlijk Ik had het er ook met Herbert Blankenstein over, waar jij de technoloog mee maakt, Ben. Volgens mij een knappere machine op productieniveau hebben we als mensheid niet gemaakt.
Nee. Nee.
Het spijt me, deeltjes versneller en whatever.
Ja, klopt.
Dit is het, denk ik. Dit is het knapste wat we als mensheid ooit hebben gedaan tot nu toe. Maar er zit ook een heel aspect geopolitiek aan. Economie zit er aan, economische modellen. De geschiedenis is echt fantastisch. Als je één boek gaat lezen, Focus is een goede van Mark Hynek. Maar
zeker.
Chip War van Chris Miller, mijn hemel, wat een goed boek.
Ja,
mooi.
Ik vind het zo'n... Het grijpt me zo, dus in 2024, het ligt aan de basis van alles. Dus ook als je over AI hebt, die apps zijn leuk op je telefoon, maar het begint allemaal bij chips.
Ja, zeker maar. Ik vind het wel mooi dat we toch even een sentimenteel momentje. In de allereerste Nexus ging het ook over dat ASML zo belangrijk was.
Klopt,
in de context van AI.
Ja, mooi hè.
Dat vertelde Bert Hubert toen terecht.
Oké. Okay.
Staan we er nog één? Ik heb nog één slotvraag. Ja. Dat is wel leuk over ASML.
Hmm.
Staan we er in Nederland genoeg bij stil dat we zo'n bedrijf hebben?
Nee.
Het is schandalig.
Dus daar hebben wij heel veel werk te doen de komende tijd.
Nee, dat is echt... je moet dit echt omarmen en niet... Ja, er zijn er geen woonhuizen in Veldhoven. Weet je, krijg je dat soort geneuzel.
Ja, maar we weten ook wel weer dat jij echt een ruzieloze kapitalist bent.
Nee, maar ik snap wel... Maar je hebt allerlei argumenten, ook als het gaat om... kenniswerkers uit het buitenland, überhaupt mensen uit het buitenland werk kunnen bieden. Innovatie, subsidiëring en investering. Weet je wel, daar wordt nu ook nu onder meer door ASML gezegd van hallo, dat moeten we wel vasthouden. Want ASML is weliswaar, lees dat boek Focus inderdaad, op een wat gekke manier tot stand gekomen. Maar dat kunnen we echt nog wel een keer of een paar keer doen. Maar dan moeten we daar wel
de kansen vergroten. Precies,
de kansen vergroten om dat te laten lukken.
En als landje een beetje
ASML meedoen. ASML is in vier letters het argument om dat soort dingen te blijven doen.
Ja.
Om mee te blijven tellen.
Mooi. Oké, dit was BNR Nexus. Voor nu de laatste aflevering. En wie weet wat er daarna volgt, dat kan je helemaal niet weten. Als je ons wil en kan steunen, laat het ons weten. Voor nu, Daniel bedankt. Joe bedankt.
Ben.
En Ben bedankt.
Ja, en hopelijk tot een volgende BNR Nexus. Hoi hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.